Allereerst nog een mededeling, gemeente. Dat is dat, zo de Heere wil, aanstaande dinsdagavond om 7:00 de kerkraad hoopt te vergaderen. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 146, de versen 2 en 3. Psalm 146, de versen 2 en 3. Gij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. We willen nu luisteren naar Gods heilige wet en in aansluiting op de wet des Heren zingen we uit Psalm 19, het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon? Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin groten loon. Vervolgens willen we luisteren naar de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in de brief van Paulus aan de gemeenten van de Galaten. Derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. We noemen nu Galaten 3, de versen 1 tot en met 13. Na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 19, het zesde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Galaten 3. O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, dewelke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest onder u gekruisigd zijnde? Dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees? Hebt gij zoveel te vergeefs geleden, indien maar ook te vergeefs? Die u dan de geest verleent en krachten onder uw werk, doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende, in u zullen al de volken gezegend worden. Zo dan, wie uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek, want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is, in het boek der wet om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God is openbaar, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons, want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. In de catechismusprediking willen we vanmorgen overdenken de ongenoegzaamheid van de goede werken. En tekst voor de prediking van vanmorgen kunt u vinden in dit gedeelte, Galaten 3, de versen 10 en 13. Galaten 3, vers 10 en vers 13. We lezen het woord van de Heere en onze tekst in het tiende vers. Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En het dertiende vers, Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Tot zover de woorden van onze tekst. We willen ook lezen wat onze Heidelberger catechismus in dit verband zegt over de ongenoegzaamheid van de goede werken. En we willen ons beperken tot zondag 24, vraag en antwoord 62. Zondag 24, vraag en antwoord 62. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God, of een stuk daarvan zijn? En dan luidt het antwoord daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en aan de wet van God in alle stukken gelijkvormig zijn moet, en dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Willen we nu eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Heere, Gij groot en eeuwig God, wanneer wij voor uw heilig aangezicht komen in het gebed in deze morgendienst, dan is er alle reden om uw naam ootmoedig dank te zeggen dat wij hier mogen zijn. Dat is er iedere week. Maar laat ons daar nooit gewoon aan raken. Want iedere week is een week van genade. Want de genadetijd wordt door u iedere dag aan ons geschonken en iedere week opnieuw gegeven. Laat ons daar klein onder worden. Want zoveel mensen hebben ook de week die voorbij is, het tijdelijke met het eeuwige moeten verwisselen. Anderen kunnen door ziekte niet met ons opkomen naar uw huis. En u hebt ons in het leven gelaten en de kracht gegeven en ook de gezondheid om hier te zijn. Heere, laat dat een wonder mogen worden. Want wanneer wij zien op onszelf en gaan ontdekken in ons leven dat wij schuldig staan voor u, dan is er bij ons geen reden dat u ons leven zou sparen en dat u ons met zoveel gunstbewijzen en zegeningen zou omringen. En daarom past ons de ootmoed en het ontzag voor u. Bind dat ook op ons hart. Heel in het bijzonder mogen we zo tot u naderen deze morgen, omdat deze week opnieuw iemand uit het midden van onze gemeente werd weggenomen. Deze week overleed na een langdurig ziekbed zuster van Loon uit Stellendam. En we willen heel in het bijzonder de naaste familie en daarvan in het bijzonder de kinderen aan u de Heere opdragen. Heere, zij zullen veel in haar missen. Een lieve moeder, grootmoeder, zuster, weggenomen door de dood en dat op betrekkelijk jonge leeftijd. Wil u, o getrouwe Heere, bijzonder de kinderen gedenken en de troost geven die alleen bij u te vinden is, waar uw woord het zegt dat gij alleen kunt troosten meer dan een moeder. Wil u die troost aan de familie en het bijzonder aan de kinderen geven. En nu deze dagen van rouw en verdriet er voor hen zijn, en morgen hier in ons kerkgebouw de rouwdienst zal plaatsvinden en aansluitende begrafenis, bidden we, o Heere, Heere, wil u ook in deze dagen en bijzonder ook morgen alles zo wel maken, dat we te midden van alle verdriet mogen zien dat Gij dezelfde blijft. Gij evenwel, Gij blijft dezelfde, o Heere. Wat ook verandert en wat er ook aan vergankelijkheid is en wie we ook missen moeten, zelfs als we iemand missen moeten die naar de mens gesproken niet gemist kan worden, dan blijft u dezelfde. Wil u zo ook aan de kinderen denken en aan de familie, en wil u geven dat het morgen, ondanks het verdriet, toch een gezegend ogenblik mag zijn, dat kunt u geven, zelfs in een rouwdienst en zelfs rond het geopende graf. We vragen u, Heere, wil u deze roepstem die opnieuw tot ons als gemeente komt, ook heiligen en zegenen. Heiligen, zegen deze roepstem in de kring van de familie, maar ook onder ons. Laat het ons mogen duidelijk worden dat ook wij sterfelijke mensen zijn en dat ook wij eenmaal de reis uit dit leven naar de eeuwige toekomst moeten maken. En Heere, bind het dan op ons hart, dat wij dan de genade van Christus moeten kennen. Wil het goed met ons zijn. Want geen werk van ons, we hopen het vanmorgen te horen, kan voor u bestaan. Niet één daad, zelfs onze heiligste verrichtingen, kunnen de gerechtigheid voor u zijn. Dan hebben we de gerechtigheid van een ander nodig. Het bloed van Christus, dat van alle zonden reinigt. O Heere, laat en in de kring van de familie en onder ons er een zoeken geboren worden. Voor het eerst en ook opnieuw. Om die gerechtigheid die in Christus te vinden is, die in Hem aangeboden wordt aan de grootste zondaar, dat we die gerechtigheid zoeken en niet rusten, voordat we in die gerechtigheid vrede gevonden hebben voor ons hart. Heere, wil u geven dat dat zo ook onder ons mag zijn, dat er een zoeken en een jagen naar dat grote heil in ons leven zijn mag. Wil u zijn niet alleen met allen die in rouw zijn en verdriet hebben, maar we willen deze morgen ook onze zieken aan u opdragen. We denken aan de velen die ziek zijn, ook onder de ouderen. We bidden u voor hen die misschien al zoveel weken of zoveel maanden tobben, van wie de krachten minder worden. Heere, wil u ook hen bijzonder gedenken en zou u, waar licht en waar genade nodig is, door willen breken met het licht van uw genade. We bidden u voor onze bejaarde broeder van Dis, wiens krachten verzwakken. Heere, wil u hem nabij zijn en wil u hem gedenken, wil u geven dat hij genade ontvangen mag om de weg maar in uw handen te leggen en ook op u mag hopen. Denk, Heere, aan broeder en zuster Sprong in het bejaardentehuis. U weet ook hoe zwak in het bijzonder zuster Sprong is en hoe vermoeid zij is en hoeveel vragen er zijn. Heere, denk aan haar in uw gunst en zou u haar bijzonder met uw genade nabij willen zijn. We vragen u ook, denk aan broeder en zuster Arendsman. U weet de moeilijke weg die zij hebben te gaan. Heere, wil u hen niet verlaten en niet begeven en genade schenken om die weg ook te gaan, ook al is het een weg die zoveel vragen geeft en tegen vlees en bloed ingaat. We bidden u ook, o getrouwe ontfermer, wees u met broeder van Eiken in het ziekenhuis. We zeggen uw naam dank dat het naar omstandigheden redelijk mag gaan, dat er zelfs sprake is van herstel. En we bidden u, wil u ook verder aan hem denken en ook voor de toekomst hem nabij zijn. We smeken u, Heere, wil u ook zijn met Bart van der Baan, die deze week onverwacht in het ziekenhuis werd opgenomen, een operatie moest ondergaan. We zeggen uw naam dank dat het alles goed mocht verlopen en bidden of u het herstel ook verder voorspoedig wilt laten zijn en geef dat hij spoedig weer uit het ziekenhuis ontslagen mag worden. We bidden u, o getrouwe Heere, denk aan allen die ziek zijn, ook aan degenen die niet genoemd werden. U weet de omstandigheden van allen. U kent ook dingen die voor ons verborgen zijn, die in stilte worden afgetopt. Wil u geven dat bij alle omstandigheden we de harten tot u mogen verheffen. Dat we door genade in tegenspoede stil mogen zijn. En zou u ook uitkomst en verhoring willen geven om Jezus wil. We smeken van u. Denk aan allen die op allerlei andere manieren het moeilijk kunnen hebben. We denken aan hen die gehandicapt zijn. Aan hen die voor iemand die gehandicapt is mogen zorgen. Met alle moeite die dat ook soms geeft. We bidden u voor hen die een levensweg moeten gaan, die tegen vlees en bloed ingaat en die eenzaam zijn en die worstelen met een vraag in hun leven of met een nood in hun leven die voor niemand bekend is. Heere, wil u hen nabij zijn en laat het zo mogen zijn dat de moeite en de zorgen die er in dit leven kunnen zijn ons uit mogen drijven tot u. Ontferm u over degene die misschien geen bijzondere zorgen hebben, maar onder veel zegeningen van u hun levensweg mogen gaan. O getrouwe God, wil u geven dat zij door de zegeningen niet van u af mogen drijven. Dat zou begrijpelijk zijn, omdat het van nature zo is dat we de rug naar u toe hebben en dat we van u weggaan. Maar wil u geven dat de goedertierenheid en de verdraagzaamheid hen klein mag maken en tot bekering mag leiden. Het zij voor of tegenspoed, Heere, zegen het aan onze harten. En zou u zo ook vanmorgen vanuit het woord ons geestelijk onderwijs willen geven in deze leerdienst. Zou u willen geven dat wij gaan zien voor het eerst of ook opnieuw hoe nodig het is dat genade alleen in ons leven de heerschappij heeft. En hoe noodzakelijk het is dat wij leren aan ons eigen doen, aan onze eigen werken te sterven. Heere, geef dat wij het mogen inleven, dat nooit iets van ons de grond kan zijn om zalig te worden. Ook al roept u tot goede werken, ook al schenkt u uw volk de genade om ijverig te zijn in goede werken. Toch wanneer het gaat om de genade van u en om door genade een kind van u te worden, dan komt niets van ons in aanmerking opdat niemand roemen zou. Dan is het genade alleen, Christus alleen. En Heere, laat dat evangelie vanmorgen ook in deze dienst verkondigd mogen worden. En zou u uit dat evangelie ook nog onderricht willen geven, maak hen beschaamd die u niet kennen. Doe hen in ootmoed tot u vluchten in de belijdenis van hun zonde. Denk aan hen die geestelijk met allerlei vragen worstelen, in donker voorttobben als blinden aan de wand. En wil u hen genade schenken en doorbreken met het licht van de genade die in Christus is. Schenk ook uw kinderen, degene die oprecht u kennen, dat zij door die genade geleid en onderwezen worden. En zegen uw woord. Zegen ons in het luisteren, maar ook in de prediking. Schenk ons de krachtige bediening van uw geest, Heere. En laat het zo mogen zijn dat we uw woord verkondigen, niet in eigen kracht of met eigen wijsheid, maar dat we het doen mogen in de kracht van u en in de kracht van uw geest. We vragen het niet omdat wij het verdienen, maar we pleiten op uw genade en op de gerechtigheid die in Christus Jezus is. Uit genade alleen bidden we het, in de vergeving van al onze zonden. Amen. We willen nu eerst zingen, gemeente, uit Psalm 115, de versen 1, 2 en 5. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 68 het 16e vers. Psalm 68, daarvan het 16e vers. Gij koninkrijken, zingt Gods lof, heft psalmen op naar het hemelhof, van ouds zijn troon en woning. Psalm 68 het 16e vers. Aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, een van de oude verhalen uit het oude Griekenland is dat van Sisyphus. Volgens deze oude legende was Sisyphus de stichter van de ook ons bekende stad Korinthe en de eerste koning daarvan. Maar zoals dat al meer gaat, hij was een man die op geld belust was en op macht belust was. En bovendien had hij ook nog een uiterst bedriegelijk karakter. Hij bestond het, zo zegt het verhaal, om zelfs de goden te bedriegen. En toen dat uitgekomen was, werd hij zwaar gestraft. Hij werd veroordeeld om in de onderwereld, dat is volgens het oude Griekse bijgeloof, de plaats waar allen die sterven heen gaan. Hij werd veroordeeld om in dat gebied, die onderwereld, een zware steen, een heuvel op te rollen. Maar als hij dan met inspanning van al zijn krachten die steen bijna op de top van de heuvel gebracht had, dan verscheen er plotseling uit het niets een gevleugelde gedaante en die duwde die steen uit zijn handen, zodat die steen weer van de heuvel afrolde en hij kon van voren af aan beginnen. En zo gebeurde het keer op keer. Hij was veroordeeld om constant hetzelfde werk te doen, maar hij bereikte nooit zijn doel. Telkens als hij bijna het doel bereikt had, rolde de steen weer naar beneden. U begrijpt, dat is maar een verhaal. Bovendien is het een verhaal uit het oude Griekse bijgeloof, wat zeker ook niet op waarheid berust. Maar het kan dienen als een hele duidelijke illustratie van iemand die zichzelf probeert te rechtvaardigen door zijn eigen werken. Hij kan zich inspannen met al zijn krachten. Hij kan ook heel ver komen naar het besef van zichzelf en naar het besef van anderen. Maar zijn Sisyphus-arbeid, zijn Sisyphus-werk, zal nooit haar doel bereiken. Want uiteindelijk zal niemand door eigen werken, door eigen inspanningen, door eigen gerechtigheid zalig worden. En daarover willen we vanmorgen met de hulp van de Heere nadenken. En we schrijven boven de prediking van vanmorgen als thema het ontoereikende van de goede werken. We letten op twee dingen. De reden daarvan. Waarom zijn goede werken ontoereikend? En de betekenis daarvan. Wat betekent dat nu voor ons leven, bijzonder voor ons persoonlijke leven? Dus het ontoereikende van de goede werken. In de eerste plaats de reden daarvan. En in de tweede plaats de betekenis daarvan. Wanneer wij over de goede werken gaan spreken vanmorgen, dan moeten wij heel goed onderstrepen dat onze catechismus op twee plaatsen over de goede werken spreekt. Hier in zondag 24 en ook in de zondagen 32 en 33 aan het begin van het stuk van de dankbaarheid. Want als het vanmorgen gaat over het feit dat goede werken nooit genoeg zijn om ons zalig te maken, dan moeten we nooit vergeten dat er ook een andere kant is aan de goede werken. Namelijk deze. Dat God toch goede werken vraagt. En dat toch de Heere in het leven van zijn kinderen graag goede werken wil zien. Kijk, en Over die twee dingen gaat het nu in deze twee verschillende stukken van de Heidelberger Catechismus. Hier, nu het gaat over de rechtvaardiging door het geloof alleen, wordt een grote streep gehaald door de goede werken in zekere zin. Er wordt gezegd, goede werken kunnen niet een stuk zijn in onze rechtvaardiging voor God. Wanneer het gaat om zalig worden, dan is dat nooit uit onze werken of vanwege onze prestaties, maar enkel en alleen door genade. Maar tegelijkertijd is het ook waar, en dat vindt u in de zondagen 32 en 33, dat wanneer iemand door genade zalig geworden is en vernieuwd wordt door de geest van de Heere Jezus Christus, dat hij ook goede werken zal gaan doen. En dat het noodzakelijk is dat er werken zijn, werken der dankbaarheid, zoals onze catechismus dat noemt. Je zou het zo kunnen samenvatten, wanneer het gaat om de rechtvaardiging door het geloof alleen, dan kunnen de goede werken daar geen bijdrage leveren, want het is genade. Maar wanneer het gaat over de heiliging of de heiligmaking, het heilige leven waartoe de Heere zijn volk roept, dan zijn de goede werken noodzakelijk. Dat is de leer van de reformatie, zoals de meesten van u zullen weten. Dat is ook de leer van de Heilige Schrift. Om twee teksten te noemen waar ook dat tweevoudige over de goede werken uitkomt. In Efeze 2 wordt gezegd dat God mensen zalig maakt door genade alleen. Niet uit de werken, opdat niemand roemen. Daar hebt u zondag 24. En in Titus 2, gemakkelijk te onthouden, Efeze 2 en Titus 2. In Titus 2 wordt gezegd dat God zijn volk ijverig maakt in goede werken. Daar hebt u zondag 32. Dus zowel het ene. God zegt, niet uit de werken, opdat niemand roemen. En tegelijkertijd, God zal zorgen dat zijn volk ijverig wordt in goede werken. En zo gaat het vanmorgen dan over dat eerste, over het feit dat de goede werken ontoereikend zijn wanneer het gaat om het zalig worden, om de rechtvaardiging. En laten we de vraag dan maar nauwkeurig lezen, zoals die hier in het begin van zondag 24 voorkomt. Nadat er gesproken is over het feit dat de rechtvaardiging door het geloof alleen is, volgt heel logisch de vraag, maar waarom kunnen onze goede werken dan niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Waarom komen op dit punt onze goede werken niet in aanmerking? En het is niet overbodig, gemeente, dat we even de achtergrond van die vraag toch wat belichten. En de achtergrond van die vraag, die ligt erin dat er op dit punt al heel lang allerlei dwalingen geweest zijn in de kerk, in de christelijke kerk. Het eerst kwamen die dwalingen naar alle duidelijkheid naar voren in de tijd rond het jaar 400. Het was de tijd van de grote kerkvader Augustinus. Toen had je namelijk een Britse monnik, zijn naam was Pelagius. En die Britse monnik werkte in Italië en kwam daar met heel veel mensen in aanraking die alleen maar voor de vorm en in naam zich christenen noemden. Het was in die tijd aantrekkelijk om christen te zijn, want Constantijn de Grote had besloten dat het Romeinse Rijk een christelijke natie zou worden. En dus om vooruit te komen in het Romeinse Rijk moest je toch wel christen zijn. Want anders dan had je geen perspectief in de samenleving, kon je niet vooruit gaan. En zodoende was de kerk vol met allerlei mensen die alleen maar voor de vorm christen waren, maar in wezen nog door en door heidens en afgodisch waren. En dat kwam die Pelagius tegen. En toen ging Pelagius in zijn prediking daar dwars tegenin. En dat is goed natuurlijk. Alleen wat deed hij? Hij ging alle nadruk leggen op de verantwoordelijkheid van de mens. En ook dat is in zulke omstandigheden noodzakelijk. Hij ging de mensen erop wijzen dat ze de zonde vaarwel moesten zeggen. Dat ze zich moesten bekeren. Maar langzaam maar zeker ging hij zozeer de nadruk leggen op de verantwoordelijkheid van de mens en op de plichten en op de roeping om afgezonderd en heilig te leven, dat hij ging ontkennen dat de mens een zondaar is, van nature. Dat de mens geestelijk dood is. En dat er een wonder aan de mens gebeuren moet. Het wonder van de genade van God wil hij zalig worden. Langzaam maar zeker kwam deze Pelagius tot zijn opvatting. De mens moet het zelf doen. Door heilig te leven. Door zich aan God toe te wijden. Zal hij zelf de hele gerechtigheid voor God moeten verwerven. Hij is van nature niet slecht. Hij is van nature een onbeschreven blad papier. En nu hangt het van je eigen verantwoordelijkheid af. Of je daar zondige letters op schrijft, dan word je dus een zondaar. Of dat je daar heilige letters op schrijft, dan word je dus een heilige. Maar je kunt op dat onbeschreven papier, wat wij van nature zijn, kun je ook heilige letters schrijven. En kun je door goede werken, kun je de gerechtigheid voor God verdienen. Dat leerde Pelagius dus. Dat onze goede werken uiteindelijk onze gerechtigheid voor God zijn. Nou, u weet misschien dat Pelagius niet onweersproken gebleven is. Niemand minder dan de grote kerkvader Aurelius Augustinus zelf heeft de strijd met Pelagius aangebonden rond het jaar 400. En hij heeft in alle kracht en in alle duidelijkheid de leer van vrije genade naar voren gebracht en gezegd: nee, het is niet uit de werken. Onze werken komen niet in aanmerking. Het is door genade alleen dat een mens zalig wordt. Maar wat is er gebeurd? Pelagius is gestorven. En Augustinus is gestorven. En de strijd woedde voort. En toen heeft uiteindelijk de Rooms-Katholieke Kerk in de jaren na de dood van Augustinus een beslissing genomen over deze strijd. En ze hebben een tussenstandpunt ingenomen. Ook al eren ze in naam Augustinus als de grote kerkvader van de oude kerk, ze hebben toch op het punt van de genade afstand genomen van Augustinus. En zijn in de richting van Pelagius gegaan. Net ertussenin. Halverwege. Daar zijn ze blijven staan. Aan Augustinus gaven ze toe. Inderdaad, de mens is een zondaar. Hij is niet een onbeschreven blad papier. Hij is een schuldige. En hij heeft de genade van God nodig. Maar niet alleen de genade van God heeft hij nodig. En toen keken ze weer even naar Pelagius. Hij heeft ook de werken nodig. Het is dus genade en werken. De genade moet ons helpen. Opdat wij door de werken zalig worden. Het gaat hier dus in dit halve pelagianisme, zoals het genoemd wordt, semi-pelagianisme, gaat het om een soort samenwerking tussen God en tussen de mens. God schenkt genade om ons van onze erfschuld te verlossen. Maar wij zelf moeten door onze werken er ook nog wat aan bijdragen. Wij zelf moeten door onze werken althans een stuk van de gerechtigheid voor God bewerken. En daar hebt u het tweede element uit de vraag. Pelagius zei, onze werken, ja daarmee bewerken we de hele gerechtigheid voor God. En de Rooms-Katholieke Kerk na hem zegt, goede werken zijn een stuk van de gerechtigheid. God doet wat en onze goede werken doen ook wat. Samenwerking. En nu zegt u misschien wel, als dat aan de achtergrond van de vraag is, heeft dat er nog betekenis voor ons? Wij zijn toch al zoveel jaren geleden, in de tijd van de grote reformatie, op dit punt een eigen weg gegaan, teruggekeerd naar de leer van de schrift. Wat voor zin heeft het om zo lang stil te staan bij een leer die in de protestantse kerken toch nergens officieel geleerd wordt? Inderdaad, die vraag wordt wel eens gesteld. Waarom altijd op die dingen wijzen die in de Roomse kerk verkeerd zijn? Ach gemeente, dat doen we niet omdat we er ontzettend veel behagen in zouden scheppen om nu de Roomse kerk naar beneden te halen. U begrijpt dat wel. Maar om te schetsen hoe die leer tot stand gekomen is en welke gevaren er dreigen. En dan dreigen die gevaren die er in de Roomse kerk sinds de tijd na Augustinus geweest zijn ook onder ons. Want al hebben wij de leer van Pelagius en ook die halve leer van Pelagius in de tijd van de reformatie buiten de deur gesloten. Er zijn altijd weer die dreigingen, zeker ook vandaag, van een soort vermenging, van een soort samenwerking. God wat en de mens wat. De Heere doet iets en nu moet ik ook iets doen. Soms bijvoorbeeld in deze zin, als ik nu maar mijn best doe, als ik nu maar met de beste bedoelingen leef en kerkelijk meeleef en stip doe wat ik meen dat de Bijbel van mij vraagt, dan zal God de rest wel doen. God ziet dat ondanks al mijn zwakheden en gebreken, dat mijn bedoeling uiteindelijk goed is. Dat ik rechtzinnig ben, dat ik ieder het zijne geef, dat ik probeer in het leven zo te leven, dat ik geen aanstoot geef, en dan zal Hij wel genadig zijn. Kijk, daar hebt u een hele subtiele vorm van. De mens wat en God wat. En dat zit in ons denken. Dat trekt ons menselijk verstand en onze menselijke gevoelens, trekt dat aan. En vandaar dat vormen van dit soort opvattingen steeds weer bovenkomen en dat wij ook onszelf hebben te onderzoeken. Steunen we heimelijk toch niet op de goede werken en denken we dat die toch niet een stukje zijn van onze gerechtigheid voor God? En juist daarom is het ook zo dringend nodig dat wij naar het antwoord luisteren. Want wanneer het antwoord gegeven wordt op deze vraag, dan is dat antwoord uiterst scherp. En dan wijst het antwoord alle verdienstelijkheid van de goede werken af. En doet dat op deze wijze. Ze zegt, nee, onze werken kunnen nooit de gerechtigheid voor God zijn. En ook niet een stukje van die gerechtigheid voor God zijn. Waarom dan niet? Wel omdat de gerechtigheid die voor Gods aangezicht alleen maar bestaan kan, gans volkomen moet zijn. En de wet van God in alle stukken gelijkvormig. Weet u wat daar gezegd wordt? Daar wordt gezegd dat God van ons mensen het onmogelijke eist. Namelijk volkomenheid. En dat staat in de Bijbel. Weest gij lieden volmaakt. De bergrede. Nee, dat moet u niet af gaan zwakken en zeggen, ja, dat bedoelt de Heere eigenlijk. Nee, nee. Weest gij lieden volmaakt. God eist volmaaktheid. Weest heilig, volkomen heilig. Want ik ben heilig. En zo zou u de hele Bijbel door kunnen lezen en u vindt het overal wat hier in de catechismus verwoord wordt. De Heere vraagt van ons een leven, een denken, een spreken dat volmaakt in overeenstemming is met zijn heilige wil. En dat betekent concreet dat hij van ons verwacht, dat hij van ons vraagt dat wij die wet volkomen houden en er niets van overtreden. De Heere vraagt volmaaktheid, volkomenheid. En ons leven moet in alle opzichten, zo zegt de catechismus, helemaal in overeenstemming zijn met de wet van God. Ja, en dat kan niet. En dat staat hier ook. God eist volkomenheid, volledige overeenstemming met de woorden van de 10 geboden. Maar onze werken zijn zondige werken. Zelfs de beste werken. Zelfs ook de beste werken in het leven van hen die de Heere kennen, van oprechte christenen. Zijn onvolkomen en met zonde bevlekt. We zeggen het wel eens zo, dat zelfs in de heiligste dingen dringt de zonde nog in. U die de genade van de Heere kennen mag, weet daar toch van? Dat is toch ook soms een van de redenen van veel strijd, dat je de Heere zoekt en je hart voor hem uitstort. Dat je hart naar de dingen van hem en van zijn genade uitgaat, maar dat je altijd weer merkt dat de zonde daartussen zit, dat zelfs in de heiligste dingen, en soms lijkt het wel juist in de heiligste dingen, de zonde zo machtig is. Kijk, en daar zit het nu, zegt het woord van de Heere en zegt onze catechismus. Waarom onze werken nooit voldoende zijn en onze werken nooit de gerechtigheid voor de Heere kunnen zijn, omdat God volkomen gehoorzaamheid vraagt en volkomen gelijkvormigheid aan zijn geboden, maar dat wij die volkomenheid niet bezitten. En dat wij nooit alle geboden van God met heel ons hart kunnen houden. Ja, dat is een leer waar in ons eigen hart altijd het een en ander op afkomt. Want het vernedert ons. Het zegt namelijk dat God iets van ons vraagt wat wij niet kunnen. En dat gaat dwars tegen onze trots in. Tegen ons besef van eigenwaarde. Maar de Bijbel zegt, en toch kan het niet. En uw besef van eigenwaarde, ach, daar heb ik dit over te zeggen, zegt het woord van God. Wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Maar wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. En daarmee zijn we aangekomen bij de betekenis van deze uitdrukkingen en deze woorden die we hier vinden. Wat houdt dit persoonlijk geestelijk in? Als wij met de kerk van de reformatie, ja met het heilige woord van de Heere belijden, dat onze goede werken niet een stuk van de gerechtigheid voor God kunnen zijn. Wel, dat houdt allereerst in dat wij vernederd worden. Dat wij onze plaats gewezen worden. Dat tot ons gezegd wordt, mensenkind, geneigd om zo hoogmoedig te zijn, om het hoofd zo hoog op te heffen. Er is voor Gods aangezicht geen reden om uw hoofd zo hoog te dragen en zo hoogmoedig te zijn. Want niet één van uw werken, niet één van uw verrichtingen, beantwoord aan de maatstaf van Gods heilige wet. En dat betekent dat u al de geboden van God hebt overtreden. Met uw gedachten, met uw woorden, met uw daden, door uw nalatigheden. En dat u nooit de wet van God gehouden hebt, zoals God dat van u vraagt.
Nee, dat betekent niet dat u nooit eens iets gedaan hebt wat toch beantwoordde aan de wet in zekere zin. U hebt altijd geleefd volgens de wet van de Heere uiterlijk. U hebt nooit gestolen, zo gestolen dat u strafbaar werd voor de rechter. U hebt geen overspel gepleegd. U hebt geen doodslag begaan. En dat is een zegen als u door de goedheid van God bewaard wordt voor allerlei openlijke en ernstige zonden tegen de geboden van de Heere. Acht dat ook niet gering. Maar zelfs al bent u uiterlijk voor al die ernstige overtredingen van de geboden van de Heere bewaard, dan nog hebt u zijn geboden niet volmaakt gehouden. Want al hebt u misschien niemand gedood, is er nooit de toorn in het hart geweest waarmee u iemands dood wenste? Hebt u nooit een onreine gedachte gehad die te maken had met het zevende gebod? Is er nooit een verkeerde begeerte geweest naar het goed en naar de voorspoed van iemand anders? Ja, bovendien, is niet de volmaakte gehoorzaamheid aan de wet dit? Dat God zegt, gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw krachten en uw naaste als uzelf. Hebt u altijd en onder alle omstandigheden God volmaakt lief gehad en altijd uw naaste lief gehad als uzelf? Dat is volmaaktheid, de volmaaktheid die de Heere eist. En waar daar maar op één punt een tekort is, een vlek ligt, daar is de gehoorzaamheid niet volkomen. En daar kan onze gerechtigheid voor de Heere niet bestaan. En als we dan in het licht van deze dingen eerlijk worden en God geven dat we het vanmorgen mogen zijn onder de preekstoel en op de kansel, dan moeten we zeggen, Heere, wanneer u in uw woord zegt dat u volkomen gehoorzaamheid vraagt, ik heb geen volkomen gehoorzaamheid. Ja, wat erger is, er is in mijn leven zoveel ongehoorzaamheid, zoveel zonde, zoveel overtreding van uw wet. En daarom kunnen die dingen waarvan ik denk en waarvan mensen zeggen dat het goede dingen zijn, voor uw aangezicht nooit bestaan. Zijn ze niet de gerechtigheid die voor u geldt? Want onze werken zijn ten eenenmale ontoereikend. Jesaja heeft dat heel scherp onder woorden gebracht. In het 64ste hoofdstuk van zijn profetieën zegt hij, al onze gerechtigheden. Hij zegt niet ongerechtigheden zoals soms gezegd wordt. Hij zegt gerechtigheden. Al onze zogenaamde goede daden. Al onze heilige verrichtingen. Ze zijn als een wegwerpelijk kleed. Dat wil zeggen, ze zijn als vodden die je wegwerpt, waar geen enkele waarde meer in te vinden is. Voor Gods aangezicht zijn het vodden en lorren. En de vraag komt tot ons, zijn we dat gaan inzien? Zijn we gaan inzien dat wij met onze werken de zaligheid niet kunnen verdienen? O, wat kunnen we ook op een rechtzinnige manier, ook op een reformatorische manier nog bezig zijn om alles bij elkaar te vergaderen in ons leven. Onze rechtzinnigheid, en noemt u maar op, om dat de Heere als het ware aan te bieden. Heere, ik ben toch dit, Heere, ik heb toch dat. Heere, dat heb ik toch niet gedaan. Maar God zegt vanmorgen vanuit zijn woord en vanuit onze belijdenis, dat wanneer wij zo proberen om God als het ware te bewegen tot genade met onze werken, we erop moeten rekenen dat we alleen maar een zwijgende hemel ontmoeten. Want God zegt niet uit de werken, opdat niemand roeme. Voelt u wel aan, hier wordt nadrukkelijk gezegd dat de zaligheid niet uit de werken is. En dat dus al onze werken als grond voor de zaligheid worden afgesneden. En daar moeten we ook persoonlijk iets van leren. Zoals we al meer gezegd hebben, de een leert dat duidelijker misschien dan de ander, dieper dan de ander. Maar toch, wie de genade van God in zijn leven ontvangt, leert een streep halen door zijn werken, omdat zijn werken nooit voor God de gerechtigheid kunnen zijn. Niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng. Gij kunt redden, gij alleen. Kijk, en daarom is het zo noodzakelijk, gemeente, niet alleen dat wij iets leren zien van onze zonde voor God, van onze schuld voor God, opdat wij een verlosser nodig krijgen, maar ook dat wij leren ontdekken dat nu onze werken niet in aanmerking komen, geen grond kunnen zijn om voor de Heere te bestaan. Want alleen wanneer wij zondaar voor God worden, worden wat we zijn, alleen wanneer wij onze werken afschrijven en daar niet meer op steunen of heimelijk een grond van maken, dan krijgt Christus waarde. En hoe meer wij verootmoedigd worden voor God en zeggen, Heere, ik ben een zondaar, hoe meer de streep gaat door onze eigen werken, Heere, ik kan met mijn werken u niets aanbieden, des te meer waarde krijgt de Heere Jezus Christus. Vooral in zijn noodzakelijkheid. Dat we hem nodig gaan krijgen. Zoals dat bekende gedicht, wat uiteindelijk een Engels gedicht is, het ook zegt, niet het offer wat ik breng, niet de tranen die ik pleng, kunnen redden. Gij alleen. Christus nodig te krijgen, omdat er bij ons niets is. Christus nodig te krijgen als een volkomen zaligmaker, omdat wij vanuit onszelf niets aan te bieden hebben. Kijk, en dat is het hart van de leer van de schrift en van de leer van de reformatie. Christus alleen. En waarom Christus alleen? Wel, we keren nog even terug, zowel naar de tekst als naar de Heidelberger catechismus die vanmorgen voor ons ligt. Het wordt in de tekst in Galaten 3 gezegd dat de mens die door de werken zalig wil worden, door de werken van de wet, ja, die ligt onder de vloek. Maar dat alleen de Heere Jezus kan verlossen van de vloek. Doordat hij een vloek geworden is voor ons, zegt Paulus. En in het licht van de zondag van de Heidelberger catechismus die voor ons ligt, kunnen we het zo zeggen. God eist een volkomen gerechtigheid en gelijkvormigheid aan zijn heilige wet. Dat wil zeggen, hij eist dat die wet helemaal tot het laatste toe gedaan wordt. Dat kan geen mens. Maar dat kan de Heere Jezus wel. En dat is nu precies wat de Heere Jezus Christus hier op aarde gedaan heeft. Hij heeft de wet van God, die heilige eis van God, in alle stukken gehouden. Er was bij hem geen gerechtigheid die als een wegwerpelijk kleed is. Ontoereikende werken, morren en vodden. Nee, nee. Zijn gerechtigheid, alles wat hij gedaan heeft hier op aarde, is volmaakt geweest. Hij is volmaakt geweest in zijn gehoorzaamheid aan de wet. Hij heeft de wet van de Heere volkomen gehouden. Dat had hij al gezegd voordat hij geboren was. Al van eeuwigheid af heeft hij zich bereid verklaart om hier op aarde te komen en om borg te zijn, zaligmaker, en om de wet van God te vervullen. De Bijbel haalt dan die woorden aan uit Psalm 40. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. Christus droeg de wet met zich, om die wet te vervullen. En de Heere Jezus heeft nooit één gebod overtreden. Ook al was hij mens, echt mens. Mens van vlees en bloed. Toch heeft hij nooit één gebod overtreden. Hij had volmaakte gedachten, gedachten tot eer van zijn vader. Hij had volmaakte woorden, geen onvertogen woord kwam over zijn lippen. En zijn daden waren in overeenstemming met de wet van de Heere. Met heel zijn hart gehoorzaamde hij de wet. Ik draag uw heilige wet. En bovendien was zijn gehoorzaamheid niet een slaafse gehoorzaamheid. Niet een gehoorzaamheid waarin hij met een zekere krampachtigheid al de elementen van de wet wilde houden. Zoals bijvoorbeeld de fariseeën dat deden. Nee, hij hield die wet uit de volle liefde van zijn hart. Hij had God lief boven alles. En zijn naaste als zichzelf. Hij heeft de wet tot de laatste letter volkomen vervuld. En wat gebeurde er toen met de Heer Jezus? Toen hij hier op aarde kwam om die wet te vervullen. Om volmaakt te zijn voor het aangezicht van God. Om een volmaakte gerechtigheid te bewerken. Dat kostte hem het leven. Want vanwege zijn borgtochtelijke gehoorzaamheid. Vanwege zijn gehoorzaamheid aan de wet van de Heere. Is hij uiteindelijk uit deze aarde weggebannen. Kruist hem. Het is niet betamelijk dat hij leven. Zo heeft het geklonken in Jeruzalem. In de nacht van de kruisiging. In de nacht van het verraad. Christus Jezus. Vanwege de gehoorzaamheid aan de geboden, genageld aan het kruis. Vanwege dat wat hij deed, uitgedreven uit Jeruzalem. Leidend aan het kruis onder de toorn van God en onder de smaad van mensen. En dat terwijl hij God lief had boven alles. En de naaste ook die joelende, jouwende mensen om het kruis heen als zichzelf. Wat een gedachte gemeente. Wat een volmaakte gehoorzaamheid. Ja, als u daar zo over doordenkt en doormediteert. Dat de Heere Jezus Christus zo tot in de dood toe gehoorzaam geweest is. Al kostte het hem het leven, volmaakt de wet van de Heere hield en in alle opzichten aan die wet gelijkvormig was. Dan zegt u het inderdaad. Ja, zo kan ik die wet nooit houden. Als dat de volmaaktheid is die God eist en dat is het. Dan is het onmogelijk. Dan gaat u die Heere Jezus Christus in zijn gehoorzaamheid en in zijn lijdensweg bewonderen. Dan gaat u ook zien dat onbegrepen, onuitsprekelijke liefde hem dreef. Om zo voor mensen die de wet niet kunnen houden en wier goede werken voor God niet kunnen bestaan, om hen zo te verlossen. Dan krijgt u hem, zoals ik al aanduidde, nodig. Als borg, als zaligmaker. Want niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng, niet de werken die ik doe, kunnen redden. Hij alleen. En die dubbele vraag komt vanuit de prediking in alle ernst vanmorgen tot ons. Hebben we zo leren zien onze zonde, en het ontoereikende van onze eigen werken. Afgebroken. Die stutten. En die krukken. Die wij zelf nog gemaakt hebben van onze goede daden. Om nu als een lege, arme, schuldige, doemwaardige zondaar zalig te worden. En de andere kant van die vraag is, hebben we zo de Heere Jezus nodig gekregen? Niet als een helpende zaligmaker. Niet als een zaligmaker die een kroon zet op mijn werken. Maar als een volkomen zaligmaker. Want om een ander woord uit de catechismus aan te halen. Zondag 11. Of Jezus is een volkomen zaligmaker. Of hij is geen zaligmaker. Het is hier alles of niets. Als wij buiten de Heere Jezus Christus nog gedeeltelijke zaligmakers hebben in onze werken. Nog een kruk overhouden waarop we ons voor God beroemen. Dan is Jezus niet de enige zaligmaker. Dan onteren we Jezus Christus. En dan onteren we zijn volkomen werk. En vandaar dat de dingen in deze zondag zo heel nauw luisteren. En in deze Bijbelse leer van Paulus en Petrus en al de apostelen. Zo ontzaggelijk scherp in de dagen van de reformatie naar voren gebracht werden. Het gaat om genade alleen. Het gaat om Jezus alleen. Het gaat om het volkomen werk van deze zaligmaker alleen. Kennen we onszelf als zondaren die bankroet zijn? En worden we uitgedreven naar deze zaligmaker, Jezus Christus? Dat is de wezenlijke vraag, de grote vraag die hier tot ons komt. Want vergeet het niet, onze werken, onze tranen, nee, ze kunnen voor God geen gerechtigheid zijn. En daarom wat ik u bidden mag, zoek het niet in uw werken. Zoek het niet in de dingen die u doet of de dingen die u nalaat. Zoek het niet in wat uiterlijke godsdienst. Zoek het niet in wat plichten. Hoe belangrijk plichten en roeping vanuit het woord ook is. Maar zoek de genade en de gerechtigheid die in Christus Jezus is. En die genade en die gerechtigheid, Paulus laat het horen in die aangrijpende brief aan de Galaten, die is te verkrijgen. Want Christus Jezus heeft het offer gebracht. En heeft de schuld gedragen. En zijn werk is afgeweest. Hij heeft het zelf gezegd. Het is volbracht. Dat betekent heel veel. Maar dat betekent ook. Al de eisen van de wet zijn nu volkomen gehouden. Ik heb alle gehoorzaamheid volbracht. Die de wet van God eiste. Ik ben volmaakt geweest in mijn liefde en in mijn dienst aan God. Ik heb al deze geboden volkomen gehouden van mijn jeugd aan. Dat zei die rijke jongeling, dat weet u. Maar hij zei het terwijl hij zichzelf niet kende. De enige die dat met recht kon zeggen was de borg en zaligmaker, Jezus Christus. Ik heb ze gehouden van mijn jeugd af aan. En deze Heere Jezus Christus die een volkomen gehoorzaamheid heeft gegeven aan de Vader. Die een volkomen werk heeft gedaan. Dat betekent dat dat werk af is. Dat er niets aan ontbreekt. Deze Heere Jezus Christus kan ook volkomen zalig maken. Wie? Nou, de Bijbel zegt hen die door hem tot God gaan. Arme zondaren. Die zelf geen gerechtigheid hebben. Die zeggen, Heere, mijn gerechtigheid kan nooit bestaan. Ik kan die prijs der ziel, zoals de psalm zegt, dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Bankroet, failliet. Maar die toch de genade van God leren inroepen. En op genade leren hopen. Genade die roemt tegen het oordeel. Die zeggen, Heere, in toorn, verdiende toorn. Denk aan het ontfermen. Daar zal de Heere toch niet zwijgen. Daar zal hij vanuit het genadewerk van de Heere Jezus Christus toch gunst bewijzen, want hij heeft het zelf gezegd. En hetgeen uit zijn mond kwam, blijft vast en onverbroken. En zo is het mogelijk voor mensen die schuldig zijn, die niets meer hebben, die het niet meer weten, die geen werken hebben die voor God kunnen bestaan, om toch zalig te worden, op kosten van een ander, die het werk voor hen gedaan heeft en die de wet voor hen gehouden heeft. Kijk, en dat wordt nu ook in het leven van hen die de genade van God kennen. Steeds meer het wonder. Hem krijgen ze als deze volkomen zaligmaker, als het goed is, ook steeds meer nodig. Want je leert ook nadat je de genade van de Heere ontvangen hebt zien. Ik weet dat in dit mijn vlees geen goed woont. Ja, dat is een hele pijnlijke ontdekking. Dat gaat als een mes door je heen. Dat je ondanks alle gunst, genade en liefde die God bewijst, toch geen goed doet. Je wilt het wel. Het willen is wel bij mij, zegt Paulus. Maar het volbrengen niet, het gaat niet. Er zijn krachten in je aan het werk. Vlees, die zich tegen het goede verzetten. En daarom is het zo dat Gods volk door genade goede werken doet. Ijverig is in goede werken, brand van liefde. Maar tegelijkertijd het heiligste, het beste, is nog met zonde bevlekt. De vruchten die er in hun leven zijn, worden tot wrange vruchten door de zonde. Want de zonde zit overal tussen. De zonde bederft alles. En dat geeft het strijd en de pijn en het verdriet en de droefheid in het leven van Gods kinderen. Die overblijvende macht van de zonde. Het ontoereikende van de goede werken. En weet u, wat dan zo'n wonder wordt. Hoe meer ik inleef en ga inzien. Mijn werken, zelfs de beste, onvolkomen. En met zonde bevlekt. Er is er één wiens werken onbevlekt zijn. Eén wiens werken wel volkomen zijn. Eén die het oordeel de vloek heeft gedragen. Jezus Christus. En dan wordt het steeds meer ik jager naar. Om nu hem te kennen. Dat God mij aan zou zien niet in mijn werken. Want die kunnen niet bestaan, alleen maar wrange vruchten. Maar dat hij mij zou aanzien in de volkomen gerechtigheid van Jezus Christus. Die mij schuld bedekt. Die ook mijn overblijvende zonde bedekt. Die alle gerechtigheid volbracht heeft. Voor een schuldig mensenkind als ik. Was dat een wonder, als je op hem mag zien. En zo, uit zijn werk en uit zijn gerechtigheid mag leven. God geven, dat we daarna zoeken, daarbij leven, daaruit leven mogen. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we naderen voor uw heilig aangezicht en we belijden het en laat het zo mogen zijn in ons hart. Onze werken kunnen voor u niet bestaan en als wij vanmorgen zouden komen met onze werken, met onze woorden, met onze gedachten, ach, dan is er niets bij ons. Maar zou u ons willen aanzien, niet in onszelf, maar in dat volbrachte en volkomen werk van de Heere Jezus Christus. O leer zondaren afzien van zichzelf en zinken op dat bloed van het Lam, Jezus Christus. Want in Hem alleen is geborgenheid en vrede ontkomen aan de toekomende toorn. Heere, maak voor die Christus en voor zijn gezegend werk ook plaats in ons leven. En breek u dan alles maar weg wat u en uw genadewerk in de weg staat. En schenk ons die vrede. Oefen uw kinderen in deze dingen. Leer ze maar alles te verachten. Eigen krachten te verachten. Wat op Jezus school geleerd wordt. En op Hem alleen te zien. Heere, heb dank voor alles wat u gaf. Neem het zondige weg. En zegen ons in uw goddelijke ontferming. We vragen het om Jezus wil uit genade. Amen. We zingen onze slotzang, Psalm 119, het 17e vers. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. 119, vers 17. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.